vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische luchtmacht en de Maleisische luchtmacht patrouilleerden van 6 tot 9 november 2023 gezamenlijk in het legergebied tussen Indonesië en Maleisië boven de wateren van Straat van Malacca. De gezamenlijke luchtpatrouille werd gehouden onder codenaam Malindo Coördinerende Air Patrol Series 2023. Heeft tot doel de luchtgrensgebieden van de twee landen te beschermen en de samenwerking tussen de luchtmachten van de twee landen te versterken. Het hoofd van de informatiedienst van Indonesische luchtmacht, Eerste Marschalk TNI, R. Agung Sasongkojati, legde uit dat deze samenwerking erg belangrijk is om de veiligheid in de grensgebieden van Indonesië en Maleisië te bereiken. Beide luchtmachten zetten zich in voor het bewaken en handhaven van de veiligheid van de luchtruim aan de grens, vooral in de Straat van Malacca. Gezamenlijke patrouilleactiviteiten maken deel uit van de veiligheids- en defensiesamenwerking waarover Indonesië en Maleisië zijn overeengekomen in het kader van Maleisië-Indonesië Algemeen Grenscomité. President Joko Widodo zal de Emergency High Level Conference bijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking bijwonen op zaterdag 11 november in Riyadh, Saudi-Arabië. Dit werd overgebracht door de woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Lalu M. Iqbal, in een verklaring die donderdag in Jakarta werd ontvangen. Iqbal zei dat de OIC Emergency Summit zich zou concentreren op het bespreken van de ontwikkeling van de situatie in Gaza en het consolideren van de gezamenlijke inspanningen van de OIC-landen om de huidige Israëlische wreedheden in Gaza te stoppen. President Joko Widodo zal op 13 november 2023 ook een bilateraal bezoek brengen aan de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens Iqbal zal president Joko Widodo tijdens zijn ontmoeting met Joe Biden het standpunt van Indonesië over de situatie in Gaza overbrengen. We gaan naar volgende nieuws. De Franse president Emmanuel Macron opende donderdag een hulpconferentie in Gaza met een oproep aan Israël om burgers te beschermen die in de strijd tegen Hamas. Hij zei dat alle levens dezelfde waarde hebben en dat de strijd tegen terrorisme nooit zonder regels kan gebeuren. De bijeenkomst in Parijs werd bijgewoond door functionarissen uit westerse en Arabische landen, de Verenigde Naties en niet-governementele organisatie. Het doel van de conferentie is om dringende hulp te bieden aan burgers die in de Gazastrook die door Israël worden getroffen in zijn oorlog tegen Hamas. De Israëlische autoriteiten waren niet uitgenodigd, maar werden op de hoogte gebracht van de gesprekken. Dit werd gezegd door het kantoor van president Macron, geciteerd door de Associated Press. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia met het commentaar. Op 1 november 2023 gaf het Pakistanse ministerie van Binnenlandse Zaken instructies aan alle provincies om illegale buitenlanders in Pakistan te deporteren. Eerder, op 3 oktober, vroeg de Pakistanse regering alle buitenlanders die illegaal in Pakistan woonden om vrijwillig het land te verlaten. Dit beleid heeft vooral gevolgen gehad voor de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, aangezien zij de grootste groep buitenlanders zonder papieren in het land vormen. Volgens de Pakistanse regering leven ongeveer 1,7 miljoen Afghanen illegaal in Pakistan. De Pakistanse regering gaat door met het uitvoeren van deportaties van illegale vreemdelingen, waaronder Afghaanse staatsburgers, ondanks oproepen van de Verenigde Naties en Human Rights Watch om de acties stop te zetten. Tot nu toe zijn, zoals geciteerd uit VOA, sinds de ultimatum in oktober ruim 250.000 mensen vanuit Pakistan naar Afghanistan overgestoken. Pakistan zegt dat de meesten van hen vrijwillig zijn vertrokken, maar Kabul houdt vol dat ze gedwongen zijn gerepatrieerd sinds de deadline van 1 november was verstreken. De Pakistanse premier Anwar-ul-Haq Kakar zei op woensdag, zoals geciteerd door VOA, dat het onvermogen van Afghanistan om Pakistanse militanten ervan te weerhouden op zijn grondgebied te opereren, de reden was dat Islamabad honderdduizenden Afghaanse migranten heeft verdreven. Kakar antwoordde op een persconferentie dat Afghanen ook betrokken waren bij zelfmoordaanslagen en andere botsingen met Pakistanse troepen. Kakar voegde eraan toe dat de Afghanen de afgelopen maanden 15 zelfmoordaanslagen hebben gepleegd. De Pakistanse premier zei dat het aantal terreurincidenten in Pakistan met 60% is toegenomen, resulteren in 2267 doden sinds de Taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan overnamen. Volgens hem gebruikten de daders van terreurincidenten bases in Afghanistan en Afghaanse burgers waren er ook bij betrokken. Aan de andere kant ondernam Kabul geen enkele acties, ondanks de vervolgde klachten van Pakistan bij Afghaanse heersers. Wat de redenen of overwegingen van de Pakistanse regering ook zijn achter dit deportatiebeleid, wat de Pakistanse regering niet mag negeren is de humanitaire kwestie. Om humanitaire redenen riepen de Verenigde Naties en Human Rights Watch de Pakistanse regering op om het deportatiebeleid op te zetten. In het belang van de mensheid moet de Pakistanse regering haar deportatiebeleid stopzetten. De huidige sociale, economische en politieke omstandigheden in Afghanistan maken het leven nog erger voor burgers die zojuist uit Pakistan zijn gedeporteerd. De Afghaanse premier, minister van Handel, gaf toe dat Afghanistan door verschillende problemen was getroffen, waaronder jaren van droogte, een vrijwel verlamde economie en de gevolgen van decennia van oorlog. Miljoenen mensen zijn binnenlandse vluchtelingen geworden. Dus volgens hem zou de terugkeer van miljoenen Afghanen uit Pakistan vrijwel gelijktijdig zeer moeilijk zijn. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van de herdenking van de Indonesische Heldendag. In Indonesië wordt 10 november elk jaar gevierd als Heldendag. Deze waarschuwing kan niet los worden gezien van de verwoestende strijd tussen Indonesische strijders tegen Britse troepen in Surabaya, die plaatsvond op 10 november 1945. Afgezien daarvan werden naar schatting 150.000 mensen gedwongen de stad Surabaya te verlaten. Het aantal strijders dat sneuvelde en de mensen die destijds het slachtoffer werden, evenals de brandende geest van het nooit opgeven van de bevolking van Surabaya, zorgden ervoor dat Surabaya later herinnerd werd als een staat van helden. De bepaling van Heldendag op 10 november is gebaseerd op presidentieel decreet nummer 316 uit 1959, ondertekend door president Sukarno. We gaan verder met Sukarno, die een geleid democratisch systeem voorstelde. 10 november 1956 kondigde president Sukarno voor het eerst in de grondwetgevende vergadering het patroon van geleide democratie aan. Geleide democratie wordt een term genoemd voor een democratische regering met toenemende autocratie en maakt deel uit van de ontwikkeling van de democratie in Indonesië. De ideeën van president Sukarno voor het kiesdistrict staan bekend als de presidentiële conceptie van 1957. De belangrijkste ideeën in deze conceptie zijn: bij het vernieuwen van de politieke structuur moet een geleid democratisch systeem worden geïmplementeerd dat wordt ondersteund door krachten die de aspiraties van de samenleving op een evenwichtige manier weerspiegelen. De vorming van het Gotong Royong-kabinet, gebaseerd op een machtsevenwicht bestaande uit vertegenwoordigers van politieke partijen en de kracht van nieuwe politieke groepen, functionele groepen of werkgroepen. Eindigen met Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling. Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling werd in 2001 door UNESCO gelanceerd. Deze dag helpt wetenschappers die in de regio's wonen zich te blijven ontwikkelen. Het is nodig om mensen ervan bewust te maken dat overleven gebaseerd moet zijn op wetenschap. Om een vredig leven en een harmonieuze duurzaamheid te creëren, is het belangrijk om de gemeenschap erbij te betrekken. Daarom wordt deze dag als de moeite waard beschouwd. Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling werd voor het eerst internationaal gevierd in 2002. Bij de herdenking zijn niet alleen overheden betrokken, maar ook niet-governementele organisaties, wetenschappers en andere professionals. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
De vice-president van Indonesië, Ma'ruf Amin, zei dat de digitalisering van de sharia-economie en financiën deel uitmaakt van transversale technologie om een richting een gouden Indonesië 2045 te evolueren. Vice-president Ma'ruf zei dat de zonder strategische initiatieven om de implementatie van transversale technologie te versnellen, de verwachting is dat Indonesië niet optimaal zal presteren in het behalen van de doelstelling voor het bruto binnenlands product in 2045. Transversale technologie, namelijk sectoroverschrijdende technologie die een impact heeft op meerdere sectoren, is een voorwaarde voor alle potentiële sectoren om met succes de stappen te zetten richting een gouden Indonesië 2045. Vice-president Ma'ruf zei dat Indonesië over veel troeven en mogelijkheden beschikt om één wereldkampioen te worden. De toepassing van transversale technologie in de economische en financiële sector van de sharia zal de sharia-economie en financiering versnellen en deze inclusief en duurzaam maken. De vice-president oordeelde dat het gebruik van digitalisering en digitale innovatie de efficiëntie en productiviteit van de halal-industrie zal vergroten. Bij die gelegenheid waardeerde Ma'ruf een vorm van digitalisering van sociale fondsen in de vorm van het applicatieplatform Satu Wakaf Indonesia. Bij het uitbreiden van het gebruik van digitalisering vroeg de vice-president alle economische sharia-activisten om de financiële geletterdheid en inclusiviteit van de sharia te vergroten, tenminste met 50%. De vice-president moedigde economische sharia-activisten ook aan om communicatiestrategieën, verhalen en informatiekanalen te creëren die in lijn zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Dit is belangrijk, zodat het gemakkelijk geaccepteerd en begrepen wordt door de jongere generatie, potentiële toekomstige leiders. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Pertama kita jumpa seakan bertatap mata. Ruang waktu yang berbicara hadirkan nuansa bersama walau tak nyata. Masa-masa nestara, ku hampa sendiri, bohongi nurani, suratnya terjadi.
Baru saja mau bersemi. Yang berbicara sama halnya ijabah sang semesta. Dalam hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta? Oh biarlah sudah.
terapi saja. Tiada dukung tenggelam Tuhan kau sendiri. Oh, oh, ingurani. Untuk ini akan terjadi nanti saat engkau mengerti.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, 10 november wordt gevierd als Heldendag ter herdenking van de slag om Surabaya in 1945, waar pro-onafhankelijkheid Indonesische soldaten en milities vochten tegen Britse en Nederlandse troepen. De locatie van de strijd in Surabaya heeft uiteraard een belangrijke betekenis in de geschiedenis van Indonesië tegen het kolonialisme. Daarom werd op die plek een gedenkt teken gebouwd, het Tugu Pahlawan of in het Nederlands Heldenmonument. Luisteraars, aan het begin van de bouw werd Tugu Pahlawan uitgevoerd door het Staathuis van Surabaya, vervolgens voortgezet door de Indonesian Engineering Corporation en voortgezet door Saroja Contractor. Het monument, dat 10 maanden duurde om te bouwen, werd op 10 november 1952 ingehuldigd door president Sukarno. In 1988 begon de inrichting van het Tugu Pahlawanplein, dat werd uitgerust met een museumgebouw, entree, beelden en reliefs van de strijd. Sindsdien wordt het veld aan de zuidkant van het monument ook gebruikt als plek voor ceremonies en staatsactiviteiten. Luisteraars, Tugu Pahlawan is 41,15 meter hoog gebouwd op een oppervlakte van 2,9 hectare. Dit monument bestaat uit 11 delen of niveaus die allemaal zijn gemaakt van gewapend beton. De tops toelopende top van het monument is voorzien van de rode lichten en een bliksemafleider. Aan de boven- en onderkant bevindt zich een goudgele toempaalvormige versiering. De onderkant van het monument heeft een diameter van 3,1 meter, terwijl de bovenkant een diameter heeft van 1,3 meter. Dit monument heeft een 10-zijdige plattegrond en het oppervlak vormt verticale gebogen lijnen. De cijfers 10 en 11 symboliseren de gebeurtenissen die plaatsvonden op 10 november 1945. Onder de 7 meter diepe ruimte van het Heldenmonument bevindt zich een museum ter herdenking van de diensten van de helden die in Surabaya vochten. In dit museum hangen ook foto's die de bouw van Tugu Pahlawan documenteren. Dit museum werd op 19 februari 2000 ingehuldigd door president Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Thank you. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Naar het programma Diversin, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
De stad Solo in Midden-Java is opgenomen in de nieuwe UNESCO Creative Cities lijst. De vaststelling vond plaats op 31 oktober in de categorie Ambachten en Volkskunsten. In een verklaring op de officiële website van UNESCO staat dat nieuwe steden worden erkend vanwege hun sterke inzet om cultuur en creativiteit te gebruiken als onderdeel van hun ontwikkelingsstrategie. Evenals het demonstreren van innovatieve praktijken in mensgerichte stadsplanning. Directeur-generaal van UNESCO Audrey Azoulay stelde vast dat er ongeveer 55 steden zijn die zich zojuist hebben aangesloten als creatief steden. De toevoeging van deze nieuwe stad breidt de dekking van UNESCO uit naar 350 steden in meer dan 100 landen in de wereld die 7 creatieve velden vertegenwoordigen waaronder ambachten en volkskunsten, design, film, gastronomie, literatuur, mediakunst en muziek. Deze nieuw aangewezen steden zullen later samenwerken met andere leden van het netwerk van creatieve steden om de veerkracht te versterken in het licht van de groeiende dreigingen. De bedreigingen in kwestie omvatten klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en snelle verstedelijking, waarbij naar verwachting in 2050 68% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Steden in dit creatieve stadsnetwerk zullen het voortouw nemen bij het vergroten van de toegang tot cultuur, evenals het bevoordelen van de kracht van creativiteit voor stedelijke veerkracht en ontwikkeling. De 55 steden die zojuist lid zijn geworden van UNESCO Creative Cities zullen later worden uitgenodigd om deel te nemen aan de komende jaarlijkse conferentie van UNESCO Creative Cities Network of UCCN 2024. Deze activiteit wordt gehouden in Braga, Portugal, met als thema de jeugd aan tafel brengen voor het volgende decennium. Steden die zich zojuist hebben aangesloten bij UNESCO Creative Cities zijn onder meer Asaba als filmstad, Ashgabat als designstad en Banja Luka als muziekstad. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, mudah jiwa sama.
cinta. Seberapa dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa.
Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Mm-hmm.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
The Way of Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Op frequentiekortegolf 3325 kHz. Website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!